Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A.P. Voets uit Hoevelaken zal voorgaan. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 22 september, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Trampen voor te gaan. In de morgendienst mag dan als de Heer het geeft de bediening van het heilig avondmaal plaatsvinden. In de avond dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal is er aanstaande woensdagavond om 19:30 ook een eredienst waarin dominee Trampen hoopt voor te gaan. Daarna is er van 21:15 tot 21:45 gelegenheid tot censure moren in de kleine consistorie. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie te baat van de evangelisatiepost in Hoorn. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad vindt iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komende is. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 105. Het eerste vers looft, looft verheugt de Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. In deze dienst willen we ook zingen het 5e vers. Dat zo vaak in verband met het verbond van God en de God van het verbond wordt gezongen. En dat komt vanavond in de preek nadrukkelijk naar voren. Vers 5, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ik hoop dat in de preek duidelijk wordt hoe ver de Heere daarin gaat. Psalm 105, vers 1 en 5. zingen we na de geloofsbelijdenisgemeente uit Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, 17e vers. Maar dan nodig ik nu u en jullie allen uit om samen met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk mee te belijden in het hart het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met deze woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel, maar die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, om God zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. Daar hebben we het nog lang niet mee gezegd. Wie u bent in uw grootheid, in uw majesteit, in uw God zijn. Want u wilt ook om Christus wil nog zo'n liefdevolle vader zijn voor zulke mensen als wij zijn. Heren, dat kunnen we toch niet begrijpen. Dat kunnen we alleen maar bewonderen. Daarvoor kunnen we alleen maar door de knieën gaan. Om aan uw voeten u te aanbidden. Vanwege de grootheid van uw heerlijkheid. Maar ook vanwege de grootheid van uw ontferming. Heren, we hebben het met elkaar gezongen, maar we hebben het elkaar ook toegezongen. En spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen, dag aan dag. En heren, daar willen wij u om vragen. En nadrukkelijk om vragen. Om aandacht. zodat het ons niet ontgaat wat vanuit uw woord naar ons toekomt hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden in deze dienst op dit moment of op een ander tijdstip. Geef ons aandacht, Heere. Onze gedachten kunnen zo vluchtig zijn. We zongen het, dat onze ziel zo licht kwam dwalen. Heere, geef dat we bewaard worden voor dwalende gedachten, naar allerlei bekomstigheden, naar allerlei dingen die er op dit moment even niet toe doen. Maar u weet ook hoe de dingen van de afgelopen week en tijd en van de komende week ons bezig kunnen houden, ons in de greep kunnen hebben. Mensen die we zijn, uit het stof verrezen, maar Heere, nog zo stoffelijk. U weet het, u bent het gedachtig dat wij stof zijn. O Heere, dan weet u toch ook wat we nodig hebben. En dat is toch uw geest. Uw geest die levend maakt, die vernieuwing geeft, ook na ontvangen genade. Maar ook in dat wonder, Heere, als u van dood levend maakt, genadige God, wilt u ons aandacht geven. Maar ook ontzag, zodat we sprekend of luisterend niet zullen heersen over uw woord, maar het met onderworpenheid aan u mogen uitspreken. En het ook met onderworpenheid en ontzag mogen ontvangen, tot diep in ons hart, als een boodschap van u, Heere. En dat we het dan weer mogen weten, dat u ons kent. En dat we het merken in uw woord en in de bediening ervan. Dat u weet wat wij persoonlijk nodig hebben om voor te kunnen. Heere, we baden om onderwijs. Leer mij, o Heere. Dat zongen we in het gebed na de geloofsbelijdenis. Heer, leer mij de weg door u bepaald. Want Heere, door dat onderwijs is het mogelijk om die weg ten einde toe te bewaren en niet een stukje. Zoals dat gebeurt, Heer, op een aangrijpende manier in deze tijd van secularisatie en van ontkerkelijking en van vervreemding van uw woord. O Heer, bewaar ons toch, ook als gemeente, als we vanavond weer opgekomen zijn om naar uw woord te luisteren, met elkaar te bidden, met elkaar te zingen. Heere, bewaar ons. En bewaar ons bij de eenvoudigheid van uw woord. Maar ook bij de diepte van uw woord. En bij de rijkdommen vanuit uw woord. O Heere, geef aandacht en ontzag. Heere, opdat we verwonderd dit kerkgebouw weer mogen verlaten. En geef dat we die momenten vele malen mogen beleven. Zo ook onder de bediening van uw woord, als ze door anderen en door uw herder en leraar aan deze plaats verbonden wordt gebracht. Stel dat tot rijke zegen, Heere. Geef, Heere, dat het wekelijks manna voor ons mag zijn en levend water uit de rotssteen. Heere, we bidden u, geef uw woord ook als een kracht en als een zegen en als een licht, als we het in onze huizen mogen lezen en mogen overdenken, met elkaar, maar ook in de binnenkamer, in de persoonlijke omgang met u. Wat hebben we daarbij de leiding van uw geest nodig? Opdat onze geest niet heerst over uw woord, maar dat uw geest heerst over ons. Genadige Heere, maak het wel in deze dienst. Geef te luisteren, geef te spreken. Het is beide een geschenk van u. En we zijn er zo in afhankelijk, Heere. Maar u wilt verblijden degene die het van u verwachten en die op u leerde hopen. Heere, geef dat steeds meer. Doe op uw heil ons hopen. En laat ons versterkt met een edele geest vol vader het pad van uw geboden lopen. Opdat uw wil geschieden in ons leven. Ook al zijn we al jong. En we danken u voor de jonge mensen die ook vanavond onder uw woord zijn gekomen. Spreek ze aan en raak ze aan. Werk in het jongere geslacht, Heere, van deze gemeente. Heere, wilt u uw koninkrijk eruit bouwen en uw werk zo bewaren in het midden van de gemeente, totdat u weer komt. En dat we daarnaar uit mogen leren zien, Heere. We kunnen er misschien wel eens zo tegenop zien. O, dat we dan u, Heere Jezus, hebben leren kennen. Als die goede, die grote, die allerbeste herder, genadige Heere. Houd uw handen om ons heen en verblijd ons met uw daden, die in Christus zo groot en zo heerlijk zijn. Uit genade. Amen. Gemeente, twee gedeelten vanavond van uit het woord van God. Het eerste vindt u in het Oude Testament in Genesis 21. Het tweede is uit Galaten 4, maar dat zal ik u straks nog verder noemen. Eerst Genesis 21, de versen 9 tot en met 21. Genesis 21 vanaf vers 9. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham: laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat ze een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit het land Egypte. Tot zover het woord van God uit Genesis 21. Hier vindt u ook de tekstwoorden voor de preek, namelijk in het 17e vers, waar we lezen: toen hoorde God de stem van de jongen. Deze woorden uit Genesis 21, het 17e vers. We lezen nu verder in de brief van Paulus aan de Galaten. Het vierde hoofdstuk waar hij terugkomt op deze geschiedenis die we zojuist lazen. En dan zegt hij, zeg mij, u die onder de wet wilt zijn. Ja, zij waren onder Christus gekomen. Dankzij de zegen op de prediking van Paulus. Maar nu willen ze onder de wet zijn. Luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden, het ene dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij en dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrouwelijk onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu broeders zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgt die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg. Drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Tot zover van het woord van God aan u en aan jou vanuit Genesis 21 en Galaten 4. Wij gaan nu zingen uit de 38ste psalm. Dat zal ons aanspreken wanneer we iets kennen van de omstandigheden van Hagar en van Ismaël. Rijk als het dan mag wezen, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Dat is vers 15, ook vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red, red mij. Het 15e en 22e vers van de 38e psalm. Gemeente, ik schrok daar net eventjes. Ik merkte dat ik uit de herziene Statenvertaling heb gelezen, terwijl ik merkte dat hier de oude Statenvertaling nog wordt gelezen. Ik heb daar beslist geen afstand van gedaan, maar ik heb vanmorgen gepreekt in Oene en daar werd de HSV gelezen en ik heb gewoon mijn Bijbeltje meegenomen. Vanavond naar u toe en daaruit gelezen. Mijn excuus daarvoor. We schrijven vanavond boven de preek twee woorden. God hoort. Gemeente, en daar hebben we nou net precies de naam Ismaël. Want Ismaël betekent God hoort. Drie accenten in de preek. Toen hoorde God. Toen. Wanneer was dat? Dat is het eerste. God hoorde. Daar moet ook nadrukkelijk aandacht voor zijn. in deze tekst. God hoorde. Vandaar het opschrift boven de preek. God hoort. Niet alleen verleden tijd, maar ook nu nog. En wat hoorde God? De stem van de jongen staat er dan. Dus toen, dat is het eerste. Hoorde God, dat is het tweede. Wat hoorde God? De stem van de jongen. Hoe kwam ik tot de keuze van deze tekst? Ja, dat gaat soms op hele verschillende manieren, gemeente. Ik wil het u niet onthouden hoe dat hier tot stand kwam. Ik sprak een directeur van een basisschool. En de man die kwam in het gesprek tot de opmerking dat hij toch wel iets heel moeilijks had meegemaakt, heel kort geleden. Namelijk, een van zijn leerlingen was overleden, een leerling van de basisschool. Het was een kind uit een niet-kerkelijk gezin. Dus de dominee en de kerk kwamen er niet aan te pas. Dat is misschien een beetje onvriendelijk gezegd, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar de meester van de school, die mocht wel wat zeggen op die begrafenis. Hij zei toen, toen heb ik als uitgangspunt genomen, Genesis 21 vers 17. Ik had mijn bijbeltje daarbij niet open, dus ik vroeg, wat staat er? God hoorde de stem van de jongen. Ik viel toen even stil, wilt u dat geloven? Eerst al dat je hoort van dat overlijden van een jongen van de basisschool. Zo'n jong kind. Afijn. En toen ook die tekst. Ik denk, jongen, dat is toch bijzonder. Om op een begrafenis van zo'n jongen daarover te spreken. Ik heb er niet naar gevraagd, maar er kwamen naderhand wel vragen bij me op. Bijvoorbeeld de vraag, jongens en meisjes, wat zou dat nou voor een jongen geweest zijn? Want als deze geschiedenis zo voor ons vanavond open ligt, ja, dan zou je zeggen twee mogelijkheden. Het was een beetje het type van Ismaël. Of was het misschien toch een beetje het type van Isaac? Dat zo'n jongen op de basisschool misschien toch wel heel veel belangstelling had voor de Bijbelverhalen en voor de versjes die daar geleerd werden. Enfin, die vraag werd niet meer beantwoord, want die ontmoeting was voorbij. Tweede vraag was, wat zou die meester nou gezegd hebben op die begrafenis van dat kind? En zo is er iets bij me aan de gang gegaan. Wat uiteindelijk uitloopt, dat het een preek geworden is over deze tekst. Toen hoorde God de stem van de jongen. Het is wel een geschiedenisgemeente waarin de gebrokenheid in huwelijk en gezin voorkomt. En wat kan dat een verdriet geven? En een zorg? En een pijn, innerlijke pijn? Het kan ook veel gebed geven. Maar u bent het er wel over eens dat het een buitengewoon trieste geschiedenis is waarin deze briljant staat, de briljant van de tekst. Toen hoorde God de stem van de jongen. Maar gemeente, ook de voorgeschiedenis is buitengewoon droevig en donker. Het is bekend dat Abraham en Sara lang kinderloos zijn gebleven. Ja, de Heere had wel een rijke belofte aan Abraham gegeven. Hij zou een zoon ontvangen in zijn ouderdom. Een zoon waaruit niet alleen een groot volk zou voortkomen, maar ook de beloofde Messias. Maar bij het ouder worden leek dat al onmogelijker te worden. En Sara, Abrahams vrouw, bleek immers al die jaren van wachten en uitzien onvruchtbaar te zijn. Ja, gemeente, hier zien we het weer. De Heere verheerlijkt zich juist in het onmogelijke aan onze kant. Weet u daarvan? En jij? Want dat is tot glorie van zijn grootheid, genade en trouw. God redt. Maar dat doet hij alleen. en God redt geheel. Het zalig worden van zondaren is helemaal zijn werk. Het zalig maken van zondaren, ja, dat zet zich zeker ook in gang. En dat gaat voort in die geschiedenis van Abraham en Sara. Want uiteindelijk zal daaruit de beloofde Messias geboren worden. En dat uiteindelijk gebeurt, het is helemaal Gods werk. Zoals zalig worden Gods werk is. Heerlijk is dat om te weten en om te ervaren. Maar als de Heere bij Abraham en Sara de vervulling van de belofte uitstelt en uitstelt, dan gaat het wachten wel heel lang duren. Nou ja, je zult de leeftijd van 90 naderen in het geval van Sara. Of de leeftijd van 100 jaar in het geval van Abraham. Dan durf je toch niet meer te hopen op de kinderzegen. En dan kijk ik u en jou even aan. Dat begrijpen we, hè? Dat begrijpen we heel goed. Oh. Maar ziet u meteen hoe dicht we bij Abraham en bij Sara staan? Wij kijken immers ook vaak veel meer naar de feiten. Ja, ik ben een realist. Ik kijk naar de realiteit, hoor je nog wel eens zeggen. En ik hou het maar bij de nuchtere feiten. Nou, 90 jaar Sara, 100 jaar Abraham. Dan we daar nou meer naar kijken. Dan naar het belovende woord van God. Dan naar het belovende woord van God. Dat moeten we leren. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die niet een stukje, maar ten einde toe bewaren. En helaas, dan gaat tenslotte Abraham God de helpende hand bieden. Jonge meisje denkt misschien, mag je God dan niet een beetje helpen? Nou, let maar eens goed op vanavond. Want zo komt de dienstmaagd, de slavin Hagar, in Abrahams tent. En bij deze Hagar krijgt Abraham een zoon, Ismaël. Nou, zeg je dan, kijk eens, het werkt. Nu is er een zoon in de tent van Abraham. Ismaël, over hem gaat het in de tekst. En Ismaël betekent God hoort. Wat denkt u? Zou Abraham misschien nog gedacht kunnen hebben? Toen dat kleine jongetje geboren werd bij Hagar. Dat hij dacht, ja, en hier heb ik om gebeden. Om een kind, om een zoon. God hoort. Ja, maar als je dan zo geknoeid hebt en zo gerommeld hebt voor Gods aangezicht en zo dat door God alleen en door genade alleen op de helling hebt gezet en dan zeggen, God hoort en dan naar Ismaël wijzen, beseft u dat dat dan bijna een vloek is? Zo erg. En toch, gemeente, in het verdere van de geschiedenis wordt er toch heel duidelijk, God hoort. Maar pas op, dat is wel raadzaam om daarmee op te passen. Als wij zo bezig zijn geweest, zo menselijk bezig zijn geweest, en dan het resultaat zien, en dan zeggen, God hoort. Uitkijken. Gemeente, maar Abraham heeft Gods belofte van de kinderzegen dus niet verworpen. Hij heeft die zegen ook niet veracht, die belofte. Nee, de dwaling is veel verfijnder. Abraham probeert door eigen medewerking de belofte van God vervuld te krijgen. Jongens en meisjes, en kan God dat dan niet alleen? Jazeker kan God dat alleen. Maar Abraham denkt dat hij de Heere maar eens nodig een handje moet helpen. En zo wordt genadewerk vermengd met eigen werk. En zo wordt mensenwerk ingebracht in Gods werk. En wat gebeurt er dan bij ons? Want laten we het persoonlijk houden vanavond. Gemeente, dan wordt de slavin binnengehaald in de tent van ons leven. En dat is een hele gemene trek van een afstammeling van Adam. Als de Heere ons bekend maakt met onze verlorenheid, dan willen we op zeker moment graag het kwade in ons leven weer goed maken. Met ijverig te zijn. In een vroom en een net leven. Nou dan, is dat zo erg? Ja, de slavin kan al in de tent zijn voordat we het weten. Dat. Maar als God ons dat nu afneemt en ons laat begrijpen dat we alleen door de genade van God en door de God van de genade kunnen behouden worden, dan staat de dienstmaagd, de slavin, alweer klaar om onze tent binnen te stappen, bij wijze van spreken via de achterdeur. Want we willen ons Gods genade graag waard maken. En de slavin gaat aan het werk in ons leven. En die kan dan bijvoorbeeld allerlei bijzondere ervaringen naar boven halen. Je hebt dat toch wel eens meegemaakt en dat was heel bijzonder en dat. En je bent toen beter geworden tegen alle hoop en verwachting in. En misschien komen er zelfs bevindingen naar voren gehaald door de slavin. En Hagar wordt gesteld in de plaats van Sara. En gemeente, we stellen het werkverbond in de plaats van het genadeverbond. Maar, en dat is heel duidelijk vanuit Galaten, Isaac is het kind van de belofte. En Ismaël is het kind van de werken. Het lijkt er dus op dat Abraham een werkovereenkomst sluit met de Heere. Maar goed opletten. Op die manier wordt het door genade alleen de doodsteek gegeven. En zo wordt de kerk beroofd van haar lofzang. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En de Heere wordt daarmee beroofd van zijn eer. Want dan hebben we hulp gehad van de slavin. Al diende ze ons maar één morgen in de week, of misschien een paar uurtjes in de maand. En zo voegt de mens de Heere een medewerker toe, alsof hij dat nodig had. De dienstmaagd, de slavin, heeft in de tent van Abraham inderdaad een zoon voortgebracht. Maar het wordt duidelijk dat dit niet het kind van de belofte was. Deze Ismaël wordt in de Bijbel een woudezel genoemd. De woudezel was een lasdier en een trekdier. En zo wordt de lijn doorgetrokken van de slavin naar haar nageslacht. Ziet u die lijn naar beneden lopen? De moeder een dienstmaagd. De zoon een lasdier. We zeggen dat in de beeldspraak van de Bijbel. Het gaat zo bergafwaarts dat we van de dienstmaagd niet bij de slaaf terechtkomen, maar van de dienstmaagd bij de woudezel, het lasdier. Gemeente, wat we hier missen, dat is de gelovige mens. De gelovige mens wordt door Gods genade in de weg van verootmoediging gezet. Maar in die weg van verootmoediging maakt de Heere een zondaar niet een slaaf en zeker geen woudezel. Maar wat dan wel? Een goddeloze gemeente. Ja, het is om van te schrikken. Dat word je dan voor Gods aangezicht. Als ontdekkend licht over ons leven gaat schijnen, dan merk je hoe goddeloos we zijn in wezen. Een goddeloze die om niet gerechtvaardigd kan worden door het geloof in Christus. Dat, gemeente, dat is dan weer de rijkdom. Dat is het uitzicht. En gemeente, dan is het en dan wordt het Christus alleen. Niet Christus en iets van ons erbij. Niet het geloof plus te werken en onze oplossingen. Nee, Christus alleen en Christus geheel en Christus voor eeuwig. Abraham kreeg een rijke belofte in verband met zijn nageslacht. Eigenlijk is die belofte al genade. Wel nu, bij die belofte en de vervulling daarvan, mag Hagar niet tussen beiden komen. Uiteindelijk heeft Abraham de slavin en haar zoon weg moeten sturen. Dat is niet aangenaam voor een mens, voor een vader, voor het menselijk vlees. Abraham hield toen Isaac alleen over. Dat is voor Abraham toch geen verlies geweest. Alleen maar winst. Laten we het niet te snel zeggen. Want hier wordt dan wel een wijnstok gesnoeid. En dat is pijnlijk. Jongen, dan kan er wat afgaan. Wie het ervaren heeft, die weet het. Maar zo gaat het wel op Christus aan. De zoon van de belofte. Een moeilijke les om te leren, gemeente. Om met alles wat we hebben en met alles wat we zijn, dat we niet meer zijn in onszelf dan een goddeloze zondaar. En daarom is Christus op Gods tijd ook voor de goddeloze gestorven. En kunnen wij om Christus wil gerechtvaardigd worden om zijn verdiensten. En dan blijft er niets anders over dan te roemen in Christus en te roemen in Gods genade. Paulus komt in de brief aan de Galaten op de geschiedenis van Genesis 21 terug. En hij schrijft dan aan de Galaten in zijn brief: jaag de slavin weg en haar zoon. Bij de Galaten was het niet meer door het geloof alleen. Maar het was er geworden het geloof en onze werken. Om daarmee wat te verdienen bij God. En daarom de ernstige oproep: drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Jaag de slavin en haar zoon weg. Gemeente, inmiddels blijkt het in de tent van Abraham dat het kind van de slavin, van de dienstmaagd, dat is Ismaël, dat die zich niet verdraagt met het kind van de belofte en dat is Isaac. Wat gebeurt? Ismaël gaat Isaac bespotten. We lezen in Galaten 4, hij heeft Isaac vervolgd. Dat is wat? Als je achterop gezeten wordt door pestende jongeren. Oh, wat kunnen ze een kwaad aanrichten als er gepest wordt op school of daarbuiten. En dat ontgaat soms de leerkrachten. Maar het geeft een schade die soms levenslang duurt. Doe er niet aan mee, jongens en meisjes. Aan dat pesten. Aan dat plagen. Nou, een beetje plagen, maar dat sarre, dat gemene, waarin je elkaar bespot en naar beneden haalt. En dan ook nog vervolgen, hè? Elkaar ermee achterop zitten. Sarah begint het te merken. En het is onverdraaglijk voor deze moeder. En ze zegt op een gegeven moment tegen haar man: Hagar moet weg. En haar zoon ook. Nou, dat ziet Abraham dan volstrekt anders. We lezen: het was heel kwaad in zijn ogen wat Sarah verlangde. Ismaël immers was zijn zoon, zijn vlees en bloed. Ja, en dan moet de Heere er zelf nog aan te pas komen dat Hagar en Ismaël worden weggestuurd. Gemeente, en zojuist heeft zich de breuk voltrokken in het gezin van Abraham. Hij heeft zijn zoon Ismaël met zijn moeder moeten wegzenden. De Heere gaf er duidelijk de opdracht toe. Dat is de ene kant, dat het van God moest. Maar de andere kant is dat Ismaël zich spottend heeft weggezonderd van het erf van het verbond. Dat is de andere kant. En dan zeg je: en wat moet daarvan terechtkomen? Daar gaan Hagar en Ismaël haar zoon. Ze dwalen wat rond door de woestijn van Berzeba. wat een beeld van ons mensen die in het paradijs bij God zijn weggelopen. En sindsdien dwalen in deze wereld in een woestijn van Gods vervreemding. En altijd maar weer bij de Here vandaan lopen. Weet u dat, ook als u genade ontvangen hebt? Altijd maar weer bij de Here weglopen. Abraham heeft de twee reizigers nog wat meegegeven, lezen we. Brood en een leren zak met water. Dat voor onderweg. Gemeente, wat kunnen we in onze liefde en zorg voor kinderen en kleinkinderen soms maar weinig doen? En wat kan je je dan machteloos voelen? Ik denk aan die jongen die zegt, pa, als je er nou nog een keer over begint, dan kom ik niet meer hoor, bekijk het dan maar. Dat. Of opa, dan moet u er echt over ophouden, want dit vind ik niet fijn. En ik neem het u kwalijk dat u er steeds over begint. En daar sta je dan. Het kind trekt weg. De woestijn in, de wereld in. En dan zien we Abraham daar staan bij het afscheid. Hij heeft wat brood in zijn hand en een zak met water. Nou ja, gemeente, dat is het dan. Wat stelt het voor bij dit drama dat hier gebeurt? En we proberen elkaar wat mee te geven voor onderweg, maar we zijn vaak zulke beperkte mensen. Ja, alleen de Heere kan ons door het strijdperk van het leven heen leiden. Ja, door zijn woord en geest. Als een wolkolom overdag en een vuurkolom 's nachts. En voor dagelijks manna en voor levend water moeten we bij hem zijn. Maar dan kan het nog wonderlijk gaan. Want op zeker moment is de waterzak leeg van moeder Hanna. En dat in zo'n hete, droge woestijn, waarin het gevaar van uitdroging zo snel toeslaat. En Ismaël begint te klagen over dorst. Maar er is niks meer. Hij kan ook niet meer. En Hagar weet op zeker moment dat het einde van Ismaël nadert. En ze zet zich op enige afstand neer. Ze kan haar kind niet zien sterven. Iets wat verbazingwekkend is. Ja, aan de ene kant, wie kan een kind zien sterven? Je eigen kind. De andere kant is, maar als het gebeurt, dan wil je toch zo lang mogelijk bij elkaar blijven. Ismaël ligt op sterven. En zijn moeder kan het niet aan. Menselijke hulp hield dus voor hem op. Toen hoorde God de stem van de jongen. Toen. Na alles wat er gebeurd is, gemeente. Na Ismaël spotten. En na het vervolgen van Isaac. Alles zo gemeen. En na het geknoei en de zelfwerkzaamheid van Abraham. En na de ruzie van Abraham en Sara. En vervolgens na de lange zwerftocht door de woestijn. Dat je zegt, mensen, mensen, wat maken wij er toch een toestand van af en toe. Toen hoorde God de stem van de jongen. Ja, gemeente, het is waar. God heeft zijn oren niet toegestopt voor deze zondaren in de woestijn. God hoorde de stem van de jongen. Ismaël heeft zijn stem gebruikt. Zo staat het er. Heeft hij die stem gebruikt richting God? Dat is nog maar de vraag. Heeft hij gebeden? Je zou het zomaar kunnen denken als je dat leest. God hoorde de stem van de jongen. Heeft hij vast gebeden? Nee. Dat staat er niet. Hij heeft zijn stem laten horen. Misschien heeft hij alleen maar gekreund. En dat de Heere in de hemel opmerkte dat gekreun komt van Ismaël in grote nood. Misschien heeft die jongen alleen maar om zijn moeder geroepen. Hoe het zij, God heeft hem gehoord. Nou, gemeente, buitengewoon toch. Nou kom je hier voor een venster te staan, met uitzichten, met vergezichten. Die jongen die om zijn spotten werd weggezonden. Die jongen die zich wegzondigde van het erf van het verbond af. Luister de Heere nog naar zo'n Ismaël. God zegt het in zijn woord vanavond. De Heere hoort zelfs de stem van de jonge raven. Nou, en onze jongens en meisjes weten wel dat zo'n zwarte raaf nou niet bepaald een zangvogel is. Hij brengt helemaal geen mooi geluid voort. Een beetje krassend, snerpend geluid. En dan een jonge raaf. Dan is de stem niet alleen lelijk, maar ook nog zwak. Daar luistert de Heere naar, lezen we in de psalm. Dat is een geweldige openbaring van de genade en de ontferming van God. Gemeente, dan sta je voor dat venster van de tekst. En dan komt er toch een schijnend licht naar je toe. Geweldig. God hoorde in zijn gadeloze ontferming en in zijn wonderbare genade naar de stem van Ismaël. En dat alles om hem. Die op Golgotha bij het naderen van de dood, Gods eigen zoon, geen verhoring kreeg toen hij kermde. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En toen hij ongekende dorst leed, daar werd hij geopenbaard als degene die wij nodig hebben voor onderweg in ons leven. Maar ook voor een veilig thuiskomen. Ook al gaat het hier door woestijnen en wildernis, waar de gebrokenheid in huwelijk en gezin zo kan voorkomen. God hoorde de stem van de jongen. We staan voor het venster van de tekst. Er komt zo'n licht naar ons toe, gemeente, dat je staat te knipperen met je ogen. Is het zo? Ja, zo is het. En daar zit dan Hagar, op afstand van haar zoon, daar in de woestijn. Bent u een vader of moeder, opa of oma, die de afstand zo ervaart tot het jongere geslacht, uw kinderen, of misschien uw kleinkinderen? Ze sloegen een andere weg in. En u weet het, dat gaat niet goed. En je houdt je hart vast. De tekstgemeente geeft aanleiding te bidden. Heren, hoor naar hun stem. Ook als het geen bidden is. Of als het klagen is, of steunen, of kreunen. Hoor naar hun stem. Misschien is dat bidden van hen nog niet eens bidden te noemen. Heren, luister naar hun stem als ze roepen. Maar zult u zelf ook blijven roepen? Zeker als u ziet hoe ver de God van het verbond hier gaat om een afgedwaald kind achterop te gaan in de woestijn. Een afgedwaald verbondskind. Een kind dat zo het beeld vertoont van een Adamskind dat uit het paradijs werd weggezonden. Ja, het staat er, gemeente. God hoorde naar zo'n verloren, schuldige zwerver. En dan nog wat we in deze geschiedenis beslist niet over het hoofd moeten zien. We lezen, en God opende haar ogen dat ze een waterput zag. Goed lezen. Er staat niet, God opende een waterput die ze kreeg te zien. Nee, er staat, God opende haar ogen dat ze een waterput zag. Aangrijpend, hè? Vlak bij een waterput. Bijna sterven van dorst. Dat staat hier te gebeuren. Maar wat kunnen we blind zijn, gemeente? Blind voor de bron. Christus kan naast ons lopen, zoals bij de Emmausgangers. En dat we hem niet zien. Dothan, plaats je in het Oude Testament, kan helemaal omringd zijn door engelen van God. En dat we het niet zien. We zien alleen maar vijanden. En zo lezen we het van de knecht van Elisa. En dan gaat Elisa de profeet bidden. Heere, open zijn ogen dat hij ziet. En laten we dan voor onszelf maar dit zeggen. Heere, open onze ogen dat we zien. Wat zien? Wat het evangelie ons zegt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En kom niet om vlak bij de dienst van de verzoening, bij de bron. Ismaël mocht drinken uit de bron waar de Heere de ogen voor opende. En die jongen mocht nog weer verder. De Heere gaf dat, dat hij daar niet stierf. En toen? Nou, zegt dat wel. En toen? We lezen, God was met die jongen. Vers 20. Met die jongen. Dat is even wat. In Ismaël is daar geen verklaring voor. Deze jongen zonderde zich weg bij Abraham vandaan, bij het erf van het verbond vandaan. Maar het teken van het verbond droeg Ismaël met zich. Hij is immers in zijn tijd bij Abraham besneden. En daarin had de Heere laten weten zijn God te willen zijn. En dat hij dat meende, dat laat hij zien in deze tekst, dat hij het nog meent. Wat gaat de Heere daar in vergemeente? Zijn God wilde de Heere zijn. Zijn God. Zo'n God. Die zelfs in de woestijn, zelfs bij het naderen van de dood, nog denkt aan zijn verbond en zijn belofte. God was met die jongen. En die jongen zelf. En zijn moeder. Waren die ook met God? Want het verbond kent immers twee delen. Dat horen we altijd weer in een doopdienst. De Heer heeft zo rijk en zo wonderlijk geholpen en gezorgd in de woestijn. Ja, maar wat doen zij? Nou, bijvoorbeeld, gaan ze terug naar de tent van Abraham. Terug naar het erf van het verbond. Bekering. Met ootmoed smekend terugkomen. We lezen er niet van. We lezen wel, Ismaël vond zijn thuis in de woestijn. Als boogschutter. Jongens en meisjes, boogschieten. Dat heeft Ismaël ongetwijfeld goed gekund. Anders was dit niet in de Bijbel vermeld. Een vakman dus in boogschieten. Nou, dan kan je wat. Bijvoorbeeld, goed je doel kiezen. Dat is één. En daarbij is concentratie nodig. En vervolgens nauwkeurig richten. Goed je doel kiezen. Concentratie. Nauwkeurig richten. Nou, gemeente. En dat wel in het aardse, in de wereld presteren. Zodat je veel bereikt. Door je doel goed te kiezen. En concentratie op dat doel. En nauwkeurig richten. Kan je veel bereiken. Maar dan geestelijk nog steeds doelmisser zijn. Dat is wat. Bereiken wij ons doel? Met al onze capaciteiten, kunde en kennis? Ons doel? Ja, dat is voor de Heere te leven. En dat is ook onder andere ons op zijn heerlijke toekomst te richten. Dat wat Ismaël betreft. Van moeder Hagar lezen we in dit hoofdstuk. En zijn moeder nam voor hem een vrouw uit Egypte. Uit het heidense Egypte wat ze zo goed kende. Want ze kwam er zelf vandaan. Gemeente, wat een triest einde van deze geschiedenis. Nou ja, zegt u. U legt de vinger erbij dat Hagar een vrouw voor haar zoon koos uit Egypte. Dan had ze een andere keus. Er was natuurlijk geen huwelijksbureau daar in die woestijn. Dus weinig kandidaten. Ja, zeker had ze een andere keus, gemeente. Namelijk nou zelf geen heidense vrouw voor Ismaël zoeken. Niet zelf aan de slag gaan. Zoals dat zo falikant fout liep toen Abraham Hagar nam. Daar was ze toch zelf bij geweest. Zoiets niet meer doen, maar ze doet wel. Ze zoekt een vrouw uit Egypte voor Ismaël. En de Heere beloofde Ismaël ook tot een volk te maken. En even later in de schriftlezing lazen we, tot een groot volk te maken. Welnu, dat dan aan de Heere overlaten. Gemeente, dan kan het wonderlijk gaan. Ismaël is werkelijk tot een groot volk geworden. God heeft zijn woord gehouden. Ismaël niet. Gemeente, hij heeft veel vijanden van Gods volk voortgebracht. Een paar uitzonderingen daar gelaten. Dat. En dan bij Abraham. In verband met Isaac, die de huwbare leeftijd krijgt. Dan gaat Abraham een vrouw voor Isaac zoeken. Maar in afhankelijkheid van God. Echt een gebedszaak geweest. Een vrouw vindt hij dan door middel van de knecht Eliezer. Waarmee zijn zoon kan bidden. Dat lezen we in de Bijbel. Isaac, de voorvader van onze Heer Jezus Christus. Het kind van de belofte. Hagar en Ismaël, gemeente. Twee mensen die weinig geleerd hebben daar in de woestijn. God hoorde naar Ismaël. Wonderlijk en rijk. Maar heeft Ismaël en zijn moeder ook echt naar God gehoord? We lezen er niets van. Wat worden we hier getekend, gemeente, in de neiging van ons mensenhart. En wat is die neiging van ons hart? Dit. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Alsof er niets gebeurd is. En dan wordt het maandag alsof het geen zondag geweest is. En dan leven we voort alsof het geen Goede Vrijdag is geweest. Dat er zo'n schuldoffer voor onze nood en schuld nodig was. En dan leven we voort alsof het geen Pasen is geweest. Alsof we geen levende zaligmaker hebben. En vervolgens je helemaal thuis gaan voelen in een woestijnachtige, godenvijandige wereld. Zelfs als we op het randje van de dood zijn geweest. En de Heer heeft nog zo van zich laten weten toen. In zijn genade en in zijn goedheid en in zijn ontferming. Maar het leidde niet terug. Het leidde niet tot bekering. We zien hier, ons hart zoekt de vrijheid, de ongebondenheid, buiten het erf van Gods inzettingen en verbond. Maar wat heeft de woestijn ons uiteindelijk te bieden? Geen leven tot in eeuwigheid in ieder geval. Daarom roep tot de Heere om oog en hart voor de bron. Hij hoorde zelfs de stem van een Ismaël. Gemeente, en het is ook vandaag nog waar. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Amen. Zingen we nu uit Psalm 116. Het eerste vers, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, ja dat is hij hè. Een getrouwe Heer. Hij hoort mijn stem. Ziet u dat? Mijn smeking en mijn klagen. Ook vers 3. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En wat er meer staat in het eerste en derde vers van Psalm 116. Thank you. Gemeente, laten we nu de Heere bidden en danken. Genadige Heere, daar mochten we het zingen. Toen hoorde God. U hoort het. Als er gebeden wordt. Heere, red mijn ziel. Trouwe verbondsgod. Och Heere, doe het. Red onze zielen van ons allemaal. Van de jongste tot de oudste toe. Heere, en dat het dan ook mag doorklinken. Zo van huis tot huis en van hart tot hart. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Wat zou dat een antwoord mogen zijn op de preek vanavond. Hij is mijn liefde waardig. Hij, de grote hoorder van het gebed. De troost in noden. Die zo groot is. En zo genadig is. En ook rechtvaardig. Die zich ontfermt op het gebed. Daar bent u, Heere. En omdat het in uw woord staat, daarom komen we pleitend daarop tot u. Tot uw genade trouw. Om geholpen te worden. Om barmhartigheid te verkrijgen. En om genade te vinden. Ter bekwame tijd. Heere, doe het ons ervaren. Doe het ons beleven. Schenk het ons, Heere. En wees met die ouders en grootouders die de afstand tot hun kinderen zo ervaren. En tot de kleinkinderen. O Heere, dat ze hun stem laten horen bij u. Pleitend op uw rijke belofte, niet als rechthebbende. Maar Heere, als zondige mensen. Die weten dat we het alleen maar van de genade van God en de God van de genade moeten hebben. Heere, leg nog troost in hun harten. In deze tijd en in deze wereld. Die zo vreselijk trekt. Ook op het erf van het verbond. Genadige Heere. Doe nog wonderen van genade. En geef ook, Heere, beginnend werk. Maar geef ook het doorbrekend werk van uw Heilige Geest. En ook het ondersteunende werk. Waarin hij zo kan troosten. Kan troosten met Christus. Heere, dat is toch uw werk, o Heilige Geest. Uw kinderen te troosten met Christus. Die volkomen zalig maken. Wiens stem niet werd gehoord op Golgotha. O Heere, Jezus Christus. Duizendmaal zij u daarvoor de dank. Dat u zo ver ging, zo diep ging. Om zulke mensen als wij zijn te redden, voor tijd en eeuwigheid gelukkig te maken met uw heil, met uw zorg, met uw liefde, met uw trouw. Heere, openbaar uzelf en verklaar u nader in ons hart en leven uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 66. Negende vers. Maar nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed. Dat is het negende vers van Psalm 66, maar ook zingen we het tiende vers. Psalm 66, vers 9 en vers 10. Gaat nu heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.
Was het niet eerder dat er twee volken in uw buik waren? En wederom zijn er twee volken, de een naar de wet, de ander naar de belofte. Heer, wat is dat verschil groot? En toch hebt gij er ons bij bepaald dat gij een God zijt die de stem hoort. In uw woord staat van de jonge raad. Maar meer ook van deze Ismaël, die zo'n mooie naam kreeg, God hoort, die gij bestendig gemaakt heeft. Heer, maar wat was het ook een opmerken? Wat deed hij? Wat deed zijn moeder? Na het horen van uw stem, na het zenden en de uitkomst van uw woord, want gij had het leven gespaard. En wij lezen niet van dankbaarheid, van bekering, van terugkeer, dat God de eer ontvangt. En zo komt dit woord tot ons. Wat doet de prediking met ons hart en leven? Breng het ons tot inkeer.